En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanavond vindt opgetekend in het Oude Testament, in het boek Esther en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
In diezelfde nacht was de slaaf van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven van Bigthana en Teres, twee kamerlingen des konings uit de dorpelwachters, die de ambt zochten te leggen aan de koning Ahasveros. Toen zeide de koning: wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? En de jongelingen des konings, zijn dienaars, zeiden: aan hem is niets gedaan. Toen zeide de koning: wie is in het voorhof? Haman, nu was gekomen in het voorhof, in het buitenvoorhof van het huis des konings, om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. En des konings jongelingen zeiden tot hem: zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning dat hij inkomen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning: wat zal men met die man doen tot wiens heer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart: tot wie heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? Daarom zeide Haman tot de koning: de man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijke kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard waarop de koning pleegt te rijden, en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings, van de grootste eren. En men zal die man aantrekken tot wiens heer de koning een welbehagen heeft. En men zal hem op dat paard doen rijden door de straten der stad. En men zal roepen voor hem: alzo zal van die man doen tot wie, alzo zal men die man doen tot wiens heer de koning een welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman: haast u, neem dat kleed en dat paard gelijk als gij gesproken hebt. En doe Mordechai de Jood alzo, die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard en trok het kleed Mordechai aan en deed hem rijden door de straten der stad. En hij riep voor hem uit: alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai weder tot de poort des konings, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en aan al zijn vrienden al wat hem wedervaren was. Toen zeide hem een wijze en Zeres, zijn huisvrouw: indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij begonnen te vallen, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Toen zij nog met hen spraken, zo kwamen des konings kamerlingen nabij, en zij haasten Haman tot de maaltijd te brengen die Esther bereid had.
Geliefde gemeente, ik zou iets willen vragen aan onze jonge mensen. En dat is wel dit: weten jullie wat Gods voorzienigheid is? Nou, zegt er, dan moet ik eigenlijk eens even over nadenken. Wat betekent dat ook alweer, Gods voorzienigheid? Wel, dat betekent, jonge mensen, dat God alle dingen leidt. Dat hij alle dingen regeert. Om het zo te mogen zeggen, dat er geen dingen toevallig gebeuren, maar dat de Heere nou alle dingen leidt. En dat hij ook in dit leven, alle dingen die in jouw leven gebeuren en die misschien ook moeilijk voor je zijn, verdrietige dingen, dat hij alle dingen leidt, ja, dat hij, als je door genade zijn kind mag zijn, dat hij al die dingen in je leven uit zijn vaderhand je doet toekomen. En misschien zeg je dan wel, dominee, maar wat heb ik daar dan aan? Als ik dat nou geloven mag, dat er niets in mijn leven toevallig gebeurt. Dat God alle dingen leidt, ook die droevige dingen. Ook die moeilijke dingen. Als je dat nou door het geloof mag zien, wat baat mij dat dan? Wat heb ik daar dan aan? Wel dit. Dat je juist in die moeilijke omstandigheden mag weten, het is mijn Vader die mij deze dingen doet toekomen. En mijn Vader, hij is goed en hij is wijs. En dan mag je het ook in zijn hand overgeven. En dan mag je het ook in zijn hand dragen. Maar dat betekent ook, als er dingen zijn waar je ervaren mag blijdschap en verwondering, dat je dat van de Heer ontvangt en dan denk maar heel eenvoudig aan gezondheid. Dat je zegt, dat heb ik niet van mijzelf, maar dat heb ik van mijn lieve Vader gekregen. En weet je, jonge mensen, wat dat nog meer geeft. Als je echt mag geloven in die voorzienige leiding van God, dat geeft een kinderlijk vertrouwen voor de toekomst. Wat er dan ook gebeuren mag, dan kun je ook echt zingen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Vaders hand, die hand van zijn voorzienigheid. En wat ligt daar een diepe troost in? Juist ook voor de toekomst. Want wat kun je veel zorgen hebben, gemeente, als je denkt aan de toekomst op allerlei gebied. Maar als je dan mag geloven in Gods voorzienige leiding, in zijn machtige vaderhand, dan geeft dat een diepe troost. Ja, zegt onze catechismus op grond van Gods woord, dan mag ik weten dat wat er ook in mijn leven gebeurt, niets mij kan scheiden van de liefde Gods. Begrijp je nou waarom ik het je vraag? Opdat je het leren mag te geloven in de voorzienigheid Gods. En als je nou vanavond de geschiedenis hoort die we met Gods hulp willen overdenken uit Esther 6, dan zul je zien, wat we met elkaar gezongen hebben, trof me wel even. Heilig zijn, o God, uw wegen. Die wegen van zijn voorzienigheid. En dat je ze nou ook vanavond in je eigen leven terug mag zien. Het is zijn hand die mij leidt. En er zal niets gebeuren in mijn leven waarvan mijn Vader niet afwijkt. En zo'n leven, jonge mensen, zo'n leven des geloofs in de voorzienigheid Gods, bid ik je van harte toe. En ik hoop dat je vanavond hier in de kerk of thuis je in stilheid mag verwonderen over die God die alle dingen leidt. Dat je het ook mag zeggen, wie is aan onze God gelijk. Vanavond staan we stil bij de geschiedenis die we gelezen hebben uit Esther 6. En ik lees dan nog met u voor en met jullie het eerste vers. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En zij werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Met de hulp des Heeren aan de hand van deze tekst staan we stil bij het boek der gedachtenissen. Ten eerste zoals het was bij Ahasveros. In de tweede plaats zoals het bij ons moet zijn. En in de derde plaats zoals het is voor Gods aangezicht. De Heere bepaalt ons vanavond bij het boek der gedachtenissen. Allereerst bij dat boek zoals het was voor Ahasveros. In de tweede plaats zoals het moet zijn voor ons. En in de derde plaats zoals het is voor het aangezicht van de Heere. We gaan er met elkaar allereerst van zingen. En wel uit Psalm 139. En daarvan de bekende woorden uit het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het tweede vers. En daar zie je iets van die troost. Als je weten mag dat God alle dingen in jouw leven leidt. Gij omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Mag ik nou misschien een vraag stellen aan onze ouderen? Wat is eigenlijk het bijzondere van dit boek Esther? Waarom is het eigenlijk een heel uniek boek in de Bijbel? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Wel, het hele aparte, het hele bijzondere van dat boek Esther is dit. Dat de naam van God er niet in genoemd wordt. Je kunt dat hele boek doorlezen, maar nergens kom je het woord God of Heere tegen. En toch heeft de Heere gewild dat dit boek in de Bijbel zou komen. Door zijn Heilige Geest heeft hij het een plaats gegeven onder al de Bijbelboeken. En kinderen, waarom heeft God dat gewild? Als daar zijn naam niet in voorkomt. Wel omdat dit boek op een hele bijzondere wijze spreekt over Gods daden. Hoe hij door zijn voorzienige leiding, daar heb je het, dat volk Israël bewaart. En je zou het zo kunnen zien, kinderen. En dat moet je thuis maar eens even proberen. Dan vraag je maar even aan je va om een biljet van 5 euro of 10 euro. En dan moet je dat tegen de lamp houden, tegen het licht. En als je dan goed kijkt, dan zie je eerst iets wat je niet gezien hebt. Toen je het gewoon in je handen had. Want wat zie je nou als je tegen het licht houdt? Dan zie je daar ineens een watermerk in. Dan zie je ineens een afbeelding die je met het gewone oog, als het op tafel ligt, niet ziet. Maar hou je het tegen het licht, dan zie je ineens een watermerk afgedrukt. En je weet wel waarvoor dat is. Om valsmunterij tegen te gaan. Maar zo is het nou ook met het boek Esther. Als je dat oppervlakkig leest, dan denk je, dit gaat helemaal niet over God. Maar als je dat nou vanavond houdt tegen het licht van de Heilige Geest, dan zul je vanavond verwonderd zijn over Gods daden hier in dit boek Esther. Bijvoorbeeld zie je dat al in de woorden van Mordechai. Als Mordechai gehoord heeft dat Haman de wet erdoor gekregen heeft, dat het volk Israël gedood mag worden en dat je zomaar de bezittingen van dat volk jezelf mag toe-eigenen, dan zegt hij tegen Esther dat zij naar de koning moet om voorbeden te doen voor haar volk. Maar dan wil Esther niet. Esther is eigenlijk bang dat de koning haar die gouden scepter niet zal toereiken. En dat ze sterven gaat. Want ze zegt, ik ben al 3 maanden niet bij de koning geweest. En dan vermoed ik dat hij mij vergeten is of helemaal geen belang bij mij heeft. En dan zegt Mordechai het volgende tegen haar. En dat kun je lezen in het vorige hoofdstuk. En dan zegt hij tegen haar in vers 14 van hoofdstuk 4... Of weet gij niet, om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. Hij zegt, Esther, jij bent niet voor niets koningin geworden. Hij wil zeggen, dat is Gods leiding. God heeft je niet voor niets koningin gemaakt, maar jij hebt die plaats gekregen om ons volk te bevrijden en te verlossen van die verschrikkelijke wet. En dan kun je direct denken aan zo'nzelfde geschiedenis als bij Jozef. Jozef die ook in een hele moeilijke weg uiteindelijk door God onderkoning geworden is. Met welk doel? Wel opdat hij een volk in het leven zou houden. Wel, zo regeert God nou alle dingen in het leven van Jozef, in het leven van Esther, maar ook in het leven van koning Ahasveros. Want wat lezen wij van die koning Ahasveros? Wel, dat hij niet kon slapen. Kinderen, wat ligt die man te woelen in bed? En misschien herken je het zelf ook wel. Van de ene kant op de andere kant. En je probeert maar in slaap te komen. Maar het lukt niet. En waarom lukt het nou bij deze koning niet? Wel, moet je maar eens lezen wat er zo mooi staat in de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Die geven daar zo'n mooie toelichting op. Die zeggen, dat is zo gebeurd door de beschikking van God. Zij zeggen, het was de Heere die hem uit de slaap hield. God beschikte de dingen zo dat die koning maar niet in slaap kon komen. Wat hij ook probeerde. En dan moet je eens even opletten. Ahasveros, dat is niet zijn naam, maar dat is zijn titel. En Ahasveros, dat betekent de hoogste heerser. Als het ware, hij waande zich als God. En nou zegt God, ik zal jou uit je slaap houden, jongen. Omdat je mijn raad moet volvoeren. Moet je dus goed vasthouden. Als je niet kan slapen, gaat niet buiten Gods raad om. Zo regeert God nou alle dingen. Deze koning, die zichzelf de hoogste heerser noemt, die met God geen rekening houdt. God zegt, luister eens even. Jij moet mijn raad uitdienen. En daarom laat ik je niet slapen. Uiteindelijk, denkt die koning, als ik dan toch niet in slaap kom, dan is het misschien goed dat ik weer eens even mezelf verdiep in de geschiedenis van mijn wereldrijk. En dan laat een van zijn knechten komen en zegt, ga even naar mijn bibliotheek en neem daar een van de boeken, een van de kronieken en ga mij daaruit voorlezen. En dan moet je weer opletten, gemeente. In onze gedachten zien wij die knecht naar die prachtige bibliotheek van deze wereldheerser gaan. En je ziet hem als het ware in gedachten staan voor al die boekrollen. Welke boekrol zal ik nemen? Er zijn er zoveel. Uit het begin, uit het ontstaan van ons wereldrijk. Of uit iets wat misschien nog maar recent gebeurd is. En hij pakt een boekrol. En wie stuurt die hand? Dat nou juist deze boekrol genomen wordt. Wel, het is God die zijn hand regeert. En die hem die ene boekrol doet nemen. Waarvan de Heere wil dat er straks uit gelezen wordt. En zo gaat die man daar bij zijn koning zitten aan het voeteneind. En hij gaat, ik zeg het maar heel eenvoudig, dat boek openen. Maar welk hoofdstuk zal ik lezen? Hoofdstuk 3, hoofdstuk 12. En dan is het God die zegt als het ware tegen hem, Begin maar bij hoofdstuk 7. Want daar staat een geschiedenis waarvan ik wil dat de koning die hoort en jij lezen moet. En dan gaat die man lezen. En je ziet zo in je gedachten die koning daar liggen op zijn bed. En hij luistert met aandacht wat die knecht vertelt. En zo hoort hij ineens vertellen over Mordechai. En hij hoort vertellen hoe dat twee van zijn knechten een moordaanslag op hebben beraamd hebben. Twee mannen, ze worden hier zelfs met namen genoemd, Bigdad. En de andere heet Teres. Kamerlingen, vertrouwelingen, mensen die bij hem in de slaapkamer komen, die hem aankleden, die hem verzorgen, die hebben een moordaanslag op hem beraamd. En Mordechai, die man die daar veel aan het hof verkeert, die heeft dat afgeluisterd en die heeft het doorgegeven aan de koning, zodat die mannen gearresteerd konden worden. En de koning zijn leven gespaard is. En terwijl de koning zit te luisteren, veert hij op en hij zegt: hé, luister eens. Die Mordechai, heeft hij wel iets van een beloning ontvangen? Hebben wij die man wel de eer gegeven die hij verdient? Hij heeft notabene mijn leven gered. En het rijk van zijn ondergang. Die man had een vorstelijke beloning moeten hebben. De koning ervaart bij het lezen, mag ik dus heel eenvoudig zeggen, zijn schuld. Hij ziet dat hij ernstig tekortgeschoten is. Als die mannen tegen hem zeggen: nee, koning, die man heeft nog nooit enige blijk van waardering gehad dat hij u van het leven gered heeft. En dan zie je die koning, dat het een wijze koning is. Want hij zegt bij zichzelf: wat zal ik die man dan vergelden? Wat zal ik die man teruggeven voor die grote weldaad die hij aan mij bewezen heeft? Ik moet daar even advies over hebben. Dat ik die man niet tekort doe. En hij vraagt aan een van zijn knechten: is er al iemand in de voorhof? Is er al iemand van mijn vrienden en van mijn wijzen gearriveerd? En dan zeggen ze: ja, Haman is er. Dat is ook toevallig, of niet? Dat juist die morgen, als de koning niet kan slapen en hij behoefte heeft aan iemand die hem raad geeft, dat dan juist op dat moment Haman daar is. Moet je goed opletten. Want met welk doel kwam Haman? Moet je goed vragen of de Heer je laat zien die wonderlijke leidingen van zijn voorzienigheid. Wat kwam Mordechai doen? Wat kwam Haman doen? Wel, hij kwam om toestemming te vragen om Mordechai aan de galg te hangen die hij in zijn tuin had opgericht. Haman, hij was al vroeg in de voorhof. En dat is Gods gelegenheid. Haman, hij wordt bij de koning geroepen. En de koning zegt: voordat Haman ook maar iets kan zeggen, Haman, moet je eens luisteren. Ik heb je raad nodig. Wat zal ik doen aan iemand die ik mijn eer wil geven? Wat zal ik aan iemand vergelden die goed gedaan heeft voor mij? Aan iemand waar ik een welbehagen in heb, die ik mijn eer wil geven? En die Haman, wat is het toch een dwaas. Wat is het toch een dwaas. Want hij denkt: dat ben ik. Hij is net als Ahasveros zo vreselijk hoogmoedig. En dan denkt er is er maar één in het hele koninkrijk waar de koning een welbehagen aan heeft. Dat ben ik natuurlijk. En wat is die blij met die vraag. Want nou kan uiteindelijk zijn verlangen vervuld worden. En wat is dat verlangen? Dat weet u. U weet wat dat verlangen is. Want dat hebben we meegekregen uit het paradijs. Wat is het verlangen van Haman? Wel, als de koning zijn, hoor maar wat hij zegt. Wel, die man waar u een welbehagen aan hebt, koning, die moet u op uw koninklijk paard zetten. Die moet u een koninklijk kleed aandoen en een koninklijke kroon op zijn hoofd. Aan u gelijk. Dat is nou de zonde van het paradijs, mensen. Want wat wilden wij in het paradijs? Als God zijn. En daarom noemt Ahasveros zich de voornaamste heerser, de goddelijke heerser. En daarom denkt Haman, ik wil wel als de koning zijn. Ook een wereldheerser. En dat leeft nou allemaal in ons eigen hart. Herken je het? En de koning, hij luistert naar het voorstel van Haman. En hij zegt, ja man, dat is een goed idee. Dat is een goed voorstel. Ga dat doen. En je ziet als het ware de ogen van Haman oplichten. Want nu zal hij het horen. Dat wil ik aan u doen, Haman. Mijn goede vriend. Mijn metgezel. Ik wil u verhogen. En dan. En je voelt als het ware. Dat Haman in een ravijn stort. Als hij hoort, doe dat aan Mordechai. Die in de hemel zit zal lachen. Om het dwaas gedoe van Haman. Haman in zijn dwaasheid denkt het volk van God te kunnen uitroeien. Haman denkt in zijn dwaasheid. Mordechai, hij moet aan de galg. En God keert het radicaal om. God keert het radicaal om. En Mordechai wordt verhoogd. En Haman vernederd. Wat geweest voor die Haman. Toen hij daar door de straten liep. En Mordechai aan moest wijzen als de man in wie de koning een welbehagen heeft. Zijn vijand, die hij met een dodelijke haat haatte, moet hij nu aanwijzen als de gunsteling van de koning. Geliefde gemeente, zie je de voorzienige leiding Gods. Want als die koning niet wakker geweest was, als die knecht niet dat boek genomen had. Als hij niet gelezen had uit dat hoofdstuk. Als Haman niet in de voorhof geweest was. Dan was het voor het volk van God kwijt geweest. Dan had Mordechai aan de galg gaan. En was Esther met haar plan te laat gekomen. Maar God regeert. Begrijp je het, jonge mensen? Zie je het, als je zo dat boek Esther leest, dan zie je daarin dat watermerk van Gods handelen, van Gods voorzienigheid. En laat dat nou je tot troost zijn, dat je dat mag weten, dat God alle dingen regeert, tot in de kleinste dingen, tot in het wakker blijven. Tot in het pakken van een boek dat je gaat lezen. Daar waar je bent. Het is alles Gods leiding. En dat je dan ook daarin mag zien. Heere, mag ik dan een goed toevoorzicht hun vertrouwen hebben op u. Op u alleen. Dat u mijn leven leidt. Dat er niets geschiet bij geval. Heere, maar dat u het allemaal uit uw vaderlijke hand mij doet toekomen. Wat geeft dat een diepe troost. Laat dat dan vanavond de eerste les zijn die we vanavond leren mogen als het gaat over zijn voorzienige leiding. Geliefde gemeente, onze tweede gedachte. Het boek der gedachtenissen, zoals het was voor het aangezicht van Ahasveros. Onze tweede gedachte luidt hoe het moet zijn voor u en voor mij en voor jullie. Hebben jullie ook gelezen in het boek der gedachtenissen? Ja, zeg je misschien, dominee, vroeger hield ik als meisje wel een dagboek bij. Daar schreef ik van alles in, maar ja, dat doen kinderen, dat doe ik nou niet meer. Ik heb geen dagboek. En toch vraagt de Heere vanavond om te lezen in het boek der gedachtenissen. Om nou vanavond hier in de kerk de weg die de Heere met je gegaan is van kinds af aan tot nu toe, om die nou eens te overdenken. Mag ik je daar dan bij helpen vanavond? Laat ik allereerst eens dit vragen. Als je terugdenkt aan je leven, en dan denk ik allereerst aan ouders die hier in de schuilplaats hun jawoord aan de Heere gegeven hebben om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Wat is er van dat ja-woord terechtgekomen? Lees nou eens even in dat boek der gedachtenissen. Dat je zegt, ja, het is 10, 15, 20 jaar geleden dat ik hier dat ja-woord gegeven heb aan de Heer. Wat is er van terechtgekomen? Jonge mensen, mag ik je herinneren aan het ja-woord dat je gegeven hebt in het uur van je belijdenis? Waarin je voor Gods aangezicht beloofd hebt om te wandelen in de wegen des Heeren. Jullie die getrouwd zijn, die hier het ja-woord gegeven hebt, dat je je leven met werken van Gods zaligheid zou versieren. Hoe is het in je leven? Maar het is vragen aan de broeders ouderlingen. Je hebt met je ja-woord verbonden aan de dienst van de Heere. Wat is er van dat ja-woord terechtgekomen? Lees nou eens in dat boek der gedachtenissen. Laat ik het vragen. Heel recent. Vanmorgen. De prediking. Over de twee zoon. Wat heeft het uitgewerkt in jouw leven? In uw leven? Bent u ermee in de binnenkamer terechtgekomen? Heeft die prediking kracht gedaan in je leven? Lees in dat boek der gedachten. Wat heb je gedaan met al die weldaden die God je bewezen heeft? Ahasveros las in dat boek der gedachten. En waar kwam die achter? Wel dat hij tekortgeschoten was. Dat hij geen dankbaarheid bewezen had aan Mordechai. Kom, lees nou eens in het boek der gedachtenissen. En is het dan ook zo? En de Heere geeft het. Dat je al lezend in dat boek der gedachtenissen. De weg die de Heere met je gegaan is. Al zijn lieflijke nodigingen. Al zijn onderhouding. Zijn zorg voor je. Heb ik de Heere vergelding gegeven? Heeft de Heere van u die liefde, die trouw, die zorg gekregen die hij zo waard is in de ambtelijke bediening. Heeft de Heere dat jouwe wat u hem gegeven hebt? Heeft u dat ook met werken der dankbaarheid versierd? O, dat dan Ahasveros vanavond een schaamtevol voorbeeld voor ons is. Dat we vanavond lezend in het boek en onze gedachtenissen die vraag rijst: wat heb ik de Heere vergolden voor al die weldaden? In het bijzonder de verkondiging van het evangelie. Wat is het aangrijpend als je er vanavond achter komt. Dat je de Heere laat staan. Dat je onbekeerd je weg voorgaat. Wat heb je dan alle reden om vanavond lezend in het boek der gedachtenissen je schuld voor God te belijden. En te zeggen: Heere, wat heb ik gedaan met al die nodigingen van u. Met al dat kloppen van u op mijn hart. Ik heb mijn hart gesloten gehouden. Oh, en als je dat dan leest. En als je dat nou vanavond gevoelt. Met Ahasveros. Ik heb niet gedaan, Heere, wat ik had moeten doen. Dat je zo voor de Heer in de schuld mag komen. En dan mag zeggen: Heere, verzoen de zware schuld die mij vanavond al lezend met schrik vervult. Heere, bewijs mij toch eens genade. Kind van God, als je nou vanavond in dat boek der gedachtenissen leest en je overdenkt de weg die de Heere met je gegaan is, zijn wonderlijke leiding, zijn opzoekende liefde, dat werk van de bekering in je hart. Dat wonder dat je in Christus mocht geloven. Maar is dat leven der dankbaarheid? Maar is dat leven dat hem verheerlijkt? Moet je niet zeggen: gelijk een schaap heb ik gedwaald, Heer, en dat u vergeten bent. Als je nou vanavond leest in dat boek der gedachtenissen: Heer, is zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedrijven. Dat je het ook vanavond zegt: Heere, ga met uw knecht niet in het gericht. Want ik kan niet voor u bestaan. Dan kom je ook naast die onbekeerde. Kom je ook te zitten. Zeg: Heere, vergeeft u alles. En dat er nou een hartelijk verlangen geboren mag worden. Met Ahasveros. Om vergelding te doen. En laat het dan zo vanavond in je hart mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al die weldaden? Dat je al lezend in dat boek der gedachtenissen mag zeggen: Heere, neem mijn leven vanavond. Laat het, Heere, toch toegewijd zijn aan uw eer. Maar nou zit er vanavond een in de kerk. En zegt: dominee, moet u goed luisteren. Als ik in dat boek der gedachtenissen vanavond lees, dan zijn er zoveel tegenslagen in mijn leven. Dan is er zoveel moeite en verdriet in mijn leven. En dan begrijp ik de dichter wel van diezelfde 77e psalm. En ik lees hem langzaam voor. Misschien vindt het weerklank in je hart. Ik overlegde in diepe smart, 's nachts met mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden. Waarom zond God die tegenheden mij in zulke mate en wat mij te duchten stond? Misschien zeg je dat vanavond ook wel. Waarom zendt God zoveel tegenheden in mijn leven? Waarom kastijdt mijn vader mij zo? En dan voel je misschien wel die strijd in het leven ook van Asaf. Heere, waarom hebben de goddelozen voorspoed? En waarom is er in mijn leven elke dag die pijn? je nou dat vanavond ervaart en dat dat je strijd is. En dat je zegt, waar is nou God? Ik zie hem niet. Ik ervaar hem niet. Wat wil de Heer je nou vanavond leren? Mijn kind, ik heb je gedragen al die tijd. Het waren mijn vaderlijke handen die je geleid hebben. Het was mijn liefde die je leidde in die dikke dalen, die donkere dalen. Ik was daarbij. Ik heb je daarin ondersteund en gedragen. Het waren mijn handen die je meegenomen hebben. En als de Heer je dat nou vanavond laat zien, dat zijn voorzienige leiding een vaderlijke leiding is, een vaderlijke hand is, en dat je van die vader toch niet anders kunt zeggen vanavond, Vader, u bent goed. Vader, u bent wijs. Vader, u bent liefde. Dan kan de Heer het vanavond, ondanks al die tegenheden, toch niet verkeerd doen. Zie je wat een diepe troost erin ligt. Als je nou vanavond mag zien dat God al die dingen leidt met zijn vaderhand, dan mag je vanavond buigen en zeggen, Heere, u doet het toch niet verkeerd. Want in al die kastijdingen is uw vaderhand, is uw liefdevolle hand, is uw hand die mij nooit begeeft en verlaat. Ook al begrijp ik u niet. Maar dan gaat het licht op en dan gaat het al helderder schijnen, zodat je mag zeggen met de dichter, en we gaan het zingen in Psalm 62. In God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God, hoor je het? God is mijn toevlucht in het lijden. En daarom, vertrouw op hem, o volk, juist in die wegen van smart. Stort dan maar je hart voor hem uit, want God is een toevlucht ten alle tijden. We zingen het met elkaar. Psalm 62 en daarvan het 5e vers. Geliefde gemeente, ten slotte nog onze laatste gedachten. Het boek der gedachtenissen zoals het is voor Gods aangezicht. En geliefde gemeente, we hebben daar met elkaar over gezongen uit Psalm 56, nadat we ons geloof beleden hebben. En daar zingt de dichter: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. En dan komt het: is hun getal niet in uw boek bewaard? God schrijft alle dingen op. Het is de Heilige Geest die dat boek der gedachtenis opschrijft. En hij tekent daarin alles op wat zijn kerk wedervaart. Hij schrijft daar ook alle dingen op. Van u, van jou, van mij. Er is een boek voor Gods aangezicht. Het is de profeet Daniël die dat ook gezien heeft. Dat er voor Gods aangezicht een boek der gedachtenissen is. En geliefde gemeente, laten wij dat dan nu eens overdenken. Wat betekent dat? Wel, dat is enerzijds, zo hoorden we bij die dichter uit Psalm 56, tot grote troost. Dat de Heere van zijn tranen afweegt. Dat de Heere ze als het ware, letterlijk zoals we dat zagen, dat noteert. Dat hij dat opschrijft. Als een teken voor zijn kinderen: ik weet van je af. En daarom ben ik ook je nabij. Ik zal aan je denken, ik zal je nooit vergeten. Wat is dat een troost als je zo mag weten dat er voor Gods aangezicht een boek der gedachten is. Dat God het weet als je door de vijanden benauwd wordt. Als mensen je achterbaks behandelen. Als mensen je onrechtvaardig behandelen. Dan weet je dat God dat allemaal noteert. Want er komt een dag dat dat boek der gedachtenissen open gaat. En dan zal de Heere recht doen aan zijn kinderen. Maar geliefden, en dan komt het heel dichtbij. Dat boek der gedachtenissen, daar schrijft de Heilige Geest vanavond ook in op. Wat u met de prediking van vanavond doet. Hij schrijft erin op of u die prediking geloofd hebt. Of dat u die prediking verworpen hebt. Zullen we dat ons realiseren? Want het woord van God zegt het niet voor niets dat wij rekenschap moeten afleggen van elk gesproken woord. En zou de Heere dan vanavond niet noteren wat u met dat woord van hem doet? Dat de Heilige Geest ziet of u vanavond dat woord verwerpt op dat u dezelfde blijft. Dat u het achterloos naast u neerwerpt. Want wat zal dat dan zijn, geliefden, als dat boek der gedachtenissen open gaat? Want dan lees ik dat zo aangrijpend. Als Johannes op Patmos dat ziet van de grote dag van Gods wederkomst, dan staat er: en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En ik wijs maar weer even naar de kanttekeningen die dat zo uitleggen. Dat zijn de boeken van Gods alwetendheid en voorzienigheid, waarin opgetekend staat al het doen en laten der mensen. God is een rechtvaardige rechter. Hij opent dat boek. En daar staat uw naam in. Daar staat in Hendrik Korf. Daarin staat Marie Bakker. Daar staan uw namen, geliefden. En dan staat er in dat boek der gedachtenis wat u gedaan hebt met Gods genadetijd. wat u gedaan hebt met alles wat hij u geschonken heeft. Realiseert u zich dat? Realiseer jij je dat? Dat er een dag komt dat dat boek der gedachtenissen open gaat. Zoals Daniël het zag en het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Wij moeten eenmaal komen voor de rechterstoel van God. Nou, liefden, dan kunnen wij hier alles verborgen houden. Maar dan wordt alles naakt en geopenbaard. En ik weet zeker, en dat geldt ook voor mij, als u mijn gedachten wist, dan zou u tegen de kerkraad zeggen, die dominee moet je nooit meer hier op de preekstoel laten komen. En als uw gedachten bekend werden aan uw buurvrouw, dan zegt u, daar wil ik nooit meer naast zitten. Zo'n goddeloos iemand. Maar als nou straks al die dingen voor God geopenbaard, en als God dan moet oordelen, en al die zonden staan er, dan kan hij toch niet anders doen dan een rechtvaardig vonnis uitspreken en zeggen, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Maar geleden, nou is er ook een volk op aarde, als die boeken open gaan. Weet je, dan staat er achter uw naam niets. Nee, nee. Want wat heeft God gedaan met zijn kerk? Hij heeft al die zonden weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat bloed van Christus, mag ik eens met eerbied zeggen, dat bloed van Christus is gevallen op dat boek der gedachtenissen. En dat bloed heeft al die zonden die daar stonden opgezogen en weggedaan. En daarom staat er achter uw naam niets. Enkel alleen voldaan, betaald, verlost. Liefde gemeente, wat zal er staan in dat boek der gedachtenissen? Staan al die zonden nog open, omdat er niet voor betaald is? Verschrikkelijk zal dat wezen. En ik hoop dat u het zich een ogenblik vanavond indenkt. Als dat boek der gedachtenissen open gaat, Heer. En ik zou vanavond sterven. En ik heb geen borg. Ik ben niet als die verloren zoon naar u gevlucht. Maar ik ben als die oudste zoon buiten gebleven. Mag ik u dan vragen, heden nog, zo gij zijn heil en troostrijk woord hoort, zoek toch vanavond nog. Ga niet slapen voordat je gevonden bent in die schuilplaats des Allerhoogste. En u, volk van God, laat de prediking nou tot troost mogen zijn. Gij leidt mijn leven. Ik heb vanavond, Heere, met een heilig vermaak geluisterd uit het boek Esther, wie u bent. Dat u ook mijn leven leidt. En dat er in mijn leven geen ding geschiedt dan het hoog bevel van mijn lieve koning. En in hem mag ik mij geborgen weten. In hem mag ik mij veilig weten. Al moet ik gaan door het dal van de schaduw des doods. Ik zal niet vrezen. Want gij bent met uw vaderhand. Met uw hand van uw voorzienigheid. Altijd bij mij. Amen.